gaan we weer naar die rand toe waar de non-dualiteit kan ontstaan. In de hoop dus dat er een herkenning ontstaat. Een herkenning van die verschijnselen die dan gaan optreden. Die overgaan naar die non-dualiteit. Het is duidelijk, daar zal elk vasthouden aan een bepaalde ego-kern en ik-kern zal moeten wegvallen. In die overgang valt dat laatste weg. Dat kan in allerlei situaties gebeuren. Het meest duidelijk is het wanneer die ego-kern eigenlijk al kaal is, wanneer er al ontzettend veel is weggevallen van de identificatie van het zelf zijn met allerlei vormen, wanneer die ego-kern eigenlijk alleen nog maar daar is als een bewustzijnskern, een bewustzijnsstandpunt, en dat gaat nog een keer oplossen. Gaat uit elkaar vallen. Die zuivering van het zelf zijn gebeurt vooral door afstand te nemen. Je terug te trekken op een getuigenstandpunt waarbij je alle empirische zaken van jezelf, dus allerlei zaken die met dat persoonlijke leven te maken hebben, al wegvallen. Je doet een paar stappen achteruit en je ziet je lichamelijke persoon daar zitten. In die beweging vallen dus heel veel van die identificaties weg. Want je ziet dat lichamelijk stukje leven daar, op die plek, op een afstand van jezelf. Nou, het is al heel wat wanneer dat standpunt daar van jezelf zich stabiliseert. Wanneer je blijft op dat standpunt. Niet in dat lichaam, maar op een afstand ervan. Wanneer je het standpunt hebt in je lichaam en je hebt je geïdentificeerd met dat lichaam, ja, dan is het duidelijk. Alles wat het lichaam overkomt, overkomt jezelf. En dat zijn prettige dingen en het zijn onprettige dingen. Zie je dus dat het niet alleen blijft bij een identificatie met het lichaam, er worden ook identificaties met alles, ja, wat met het lichamelijke bestaan te maken heeft. Vooral met de prettige dingen. Om los te komen van die specifieke identificatie daar, op dat vlak van het leven, is het nodig dat er een zekere afstand komt. Dat je niet verkrampt zit, helemaal vast zit, vastgebeten zit in dat lichaam. Het is al heel wat wanneer langzamerhand die verschuiving plaatsvindt, dat er een veel ruimer standpunt is met een veel ruimere blik. Waarbij je bewust dus wordt van dat hele stuk leven, ook dus wat eerst zo heel dicht bij je was en zelfs dat je ermee was geïdentificeerd. Maar je ziet dan ook dat leventje van begin tot eind. Door de afstand kan de identificatie ermee vrijkomen. De verschijnselen zijn op een afstand, daarmee ben je niet direct identiek, niet specifiek ben je eraan gebonden. Als je dat niet specifiek bent, wat ben je nou wel? Dat zul je dus op dat standpunt opnieuw moeten bekijken. Dus dan krijg je een uitbreiding van je bewustzijn weer terug naar jezelf toe, als getuige, als waarnemer, als bewustzijn op dat plekje. Wat voor plek is dat? Nou, dat is ergens in de ruimte. Zelf ben je daar op dat standpuntje aanwezig, dus je ervaart jezelf in de ruimte. Vanuit de ruimte kijk je naar het schouwspel van de wereld, van het leven. Je wordt je dan weer bewust weer van jezelf als waarnemer. Die verschijnselen ben je niet specifiek. Wat je wel bent daar, is in ieder geval bewustzijn, waarnemen. Als je daar op een stabiele wijze aanwezig kunt blijven, op een bewuste wijze, dan is dat natuurlijk al heel wat. Dan zijn ontzettend veel identificaties verdwenen. Je bent de waarnemer. Je bent de spiegel waarin de verschijnselen komen en verdwijnen. Die overgang, eerst dus als reflecterend bewustzijn, vaak gaat het toch weer vanuit het standpunt van het lichaam, ga je ook nog zeggen, ik kan nog eens een keertje over mezelf reflecteren, dus mezelf spiegelen. Dus ik kan evengoed wel een uitwendige blik hebben op mezelf als lichamelijk wezen, maar ik zit toch nog in het lichaam. Dat is gewoon heel normaal, dat hebben de meeste mensen. Maar dan, wanneer je werkelijk eruit gaat en op dat standpunt blijft van de waarnemer, en dan dat je weer bewust wordt van jezelf als waarnemer, Kun je er blijven? Mark en Ernst ook. Het is natuurlijk een ijl standpunt, je bent zo weg. Mark. Ernst ook? Kun je er blijven? Ja, dan vraag ik mezelf wel even af om te kijken naar de volgende stappen. Hè? Want dit is eigenlijk maar een eerste stap. Eerst zal het duidelijk moeten zijn dat je heel bewust op het niveau van die waarnemer kunt blijven.
Ik merk dat ik me niet identificeer met allerlei verschijnselen in mijn lichaam, maar ik ben niet in staat om van buiten op mijn lichaam te zien.
Ik gaf net het voorbeeld dat wanneer je intern in je lichaam blijft, het een heel normaal menselijk verschijnsel is dat je toch, terwijl je erin blijft, ook nog een uitwendige visie hebt op je eigen lichaam. Terwijl je zit en je blijft rustig in het lichaam, dan kun je even goed bewust zijn op een afstand van de vorm van je lichaam.
Dat is mij niet mogelijk om ervaren tot daar.
Nee, daarom maak ik het nog wat gemakkelijker. Ik zei, wanneer je rustig blijft in het centrum van je lichaam en je gaat toch, terwijl je er blijft, bewust worden op een externe wijze.
Oké, dat kan wel.
Nou, wanneer je dat nou aanhoudt, dan ga je eens kijken wat het betekent om jezelf ook, terwijl je rustig in het lichaam blijft, wat het betekent wanneer je toch een externe visie krijgt op je lichaam. Het is een bepaald perspectief. Het perspectief dat begint ergens bij je waarnemer. Word bewust van jezelf als waarnemer die dit perspectief heeft. En dan glij je daarin en je glijdt uit het fysieke lichaam.
Dat is dus iets anders dan gewoon je bewust te zijn van een lichaam.
Dat is de situatie wanneer je in het lichaam zit.
Ja.
Nu gaat het erom om die hele situatie waarin die totale identificatie met het lichaam is, te doorbreken. Hoe doe je dat? Door dat gewone wat altijd al plaatsvindt, namelijk je hebt ook naast die interne ervaring een ervaring van buitenaf. Je gaat mee met dat perspectief, want het is natuurlijk al een bepaald extern standpunt van waaruit je het lichaam ziet. Het is heel iets normaals. Kleine kinderen leren dat, die leren zichzelf bezien door de ogen van de ouders. Dat betekent dus dat je niet een exclusief standpunt hebt achter je eigen ogen of ergens anders in je lichaam, maar dat je ook andere standpunten inneemt.
Voel je dus sensatie van wat het lichaam voelt.
Dan moet je opnieuw gaan kijken hoe het eruit ziet. Wanneer je eerst wel ervaart, ik sta op een afstand. Dan is er natuurlijk ook een ervaring van de gevoelsmatige verschijnselen in het lichaam. Maar het wordt ook ervaren als een geheel van verschijnselen. Voor je.
Maar het sowieso kunnen zeggen van ik voel mijn knie, dat wil toch automatisch zeggen dat je al een standpunt buiten, of tenminste niet in die knie hebt?
Precies.
Hè?
Precies, maar dan gaat het ten aanzien van het hele lichaam.
Ja.
Dus meestal zeg je, ik voel mijn knie en dan zit je ergens in je hoofd. Maar het standpunt in je hoofd, dat kun je verleggen naar achteren toe. En dan zeg je, oké, ik voel ook mijn voorhoofd. En de hoofdhuid. Het achterhoofd. En dat zie ik ook nog een keertje. Op een afstand. Natuurlijk, intern in het lichaam heb je ook een hele aparte structuur. Want daar is het ene ook veel meer jezelf dan een ander deel. Heel veel zitten mensen natuurlijk in hun hoofd. Heel veel ook in hun hart. Wanneer je daar vandaan gaat, dan krijg je een soort gradiënt. Nou ja, daar in je vingers zit je het minste. Dat blijkt ook wel. Wanneer ergens in gesneden moet worden. Wanneer het maar een klein beetje ver weg is in de voeten of zoiets, nou dat is niet zo erg. Dus met je voeten ben je het minst geïdentificeerd. Met je rug ben je ook nog niet zo erg geïdentificeerd. Maar hoe dichter het bij je hart komt of bij je hoofd komt, wordt het moeilijker. Waarom? Omdat daar de graad van identificatie sterker is. Je bent het steeds meer zelf. En in jezelf gesneden worden, dat vind je niet leuk. Op een gegeven ogenblik kun je het lichaam ook loslaten. Zeggen, oké, daar zit het, daar ligt het, daar staat het, daar loopt het. En ik kan het loslaten, ik kan het laten ontspannen. Want zolang daar een ik in zit, dan zit daar een spanning in. Degenen die hier zitten, die hebben dat wel heel vaak zo gehoord. Overal kun je ervan lezen. Maar het is een eerste stapje. Om die specifieke vastgrijpen en vasthouden van dat lichaam een klein beetje te doorbreken.
Maar hoe doe je dat nou precies, dat buiten dat lichaam? Dat...
Ik heb het al gezegd, wanneer je een normaal bewustzijn hebt, dan heb je ook, terwijl je in je lichaam zit, een bewustzijn dat weer van buiten komt. Al was het alleen maar op een wijze waarop je denkt, ik word door iemand anders gezien. Daar heb je een bepaald besef van. Van dat perspectief van buitenaf.
Maar dat is toch visualisatie, dat is toch fantasie?
Nee, dat is weer een denkwijze waarin je het zo construeert. Hoe zit het met jezelf? En dat is heel iets concreets. Wanneer je zegt, oké, ik zit in het lichaam en ik blijf in het lichaam. dan is dat ook maar een eenzijdig verhaal. Want meestal zit je niet in het fysieke lichaam. Want je zit even aan thuis te denken en je kijkt daar door het raam en heb je een heel ander perspectief. Van welk punt uit? Nou, terwijl je daar achter het raam staat. Mensen hebben nou eenmaal niet een gegeven fysiek standpunt. Maar het standpunt kan overal zijn en het verandert voortdurend. Als je daar bewust van wordt, dan doorbreek je even dat denken in zo'n vaste structuur. Dit is mijn lichaam en ik zit erin en ik zit eraan vast. Dat is de constructie, maar het is een kunstmatige constructie. Want wanneer je gaat kijken waar je allemaal wel niet geweest bent vandaag, en dan heb ik het niet eens over de fysieke aanwezigheid, maar over in de ervaring van jezelf. Als je dat eenmaal gaat zien, dan is die band doorbroken van die vaste constructie. Je denkt aan thuis, je denkt aan familie, je denkt aan de vakantie, je denkt aan wat er op allerlei tijdstippen, allemaal, op allerlei plaatsen wel niet gebeurd is. Of waar je naartoe zal gaan, enzovoorts. Dat is niet eventjes een bepaalde projectie intern hier van het lichaam. Nee, het is een voortdurend bewegen van jezelf, want zelf zit je in die situatie waarin je denkt. Nogmaals, wanneer je even aan thuis denkt, oh ja, hoe zal het er zijn?
Het is een denkactiviteit.
Wanneer je werkelijk, ja, je kunt het hier zeggen van, oh nee, ik denk het, ik heb hier een plaatje. Maar dan heb je al een afstand. Want je zit daar ook en je hebt dat perspectief. Wanneer je het even wat levendiger laat worden, dan ben je daar zelf ook. Wanneer je het iets levendiger laat worden, dan ben je er ook. Dan heb je daar het perspectief. Een voorbeeld van het voordeur, je doet sleutel in het slot en je doet het open en je stapt erin. En je ziet daar steeds weer een bepaald perspectief. Voor zover je dat levendig voorstelt, krijg je dus dat er een nieuwe werkelijkheid ontstaat, namelijk je bent er zelf. Je loopt naar de keuken, je loopt naar de kamer en je kijkt door het raam en je ziet er van alles. Vanuit welk standpunt? Je bent daar zelf aanwezig. Natuurlijk, nogmaals, je kunt het zo doen en zeggen, oh, ik heb hier gewoon een projectiescherm en ik projecteer er van alles op en dat blijft op afstand. Ja, uitstekend. Dan is het inderdaad op afstand blijven en je hebt het schouwspel van je voorstelling. Maar zo gaat het meestal niet. Je bent op allerlei plaatsen.
En dan noem je geen droomwereld.
Ja, natuurlijk wel. Alleen, het is niet één vaste droomwereld. Als je nou alleen al eens een keer dat doorbreekt, die ene vaste droom die je absoluut stelt, namelijk, ik zit in het fysieke lichaam. Want dat is dan geen droom. Dat is de grootste droom die er is. Dus die is gelijk aan die andere vormen van dromen. Ga maar kijken, want die veranderingen die heb je voortdurend.
Het zijn dus allemaal gewoon verschillende banen eigenlijk.
Ja, je zult het moeten zien dus dat in ieder geval, wanneer jij zegt, oh dat is denken, dan zit daar aan vast. Ik zit hier in een fysiek lichaam met die hersenen en daar is het denken en dat is de basis. Nee, Het is ook weer een standpunt van waaruit je dingen ziet en beleeft. Maar nogmaals, je ziet dus dat er ontelbare standpunten zijn. Die verandering gaat voortdurend door. In een droom heb je weer heel andere standpunten. Zo heb je ook het standpunt van de waarnemer.
Maar in die verschillende droomtoestanden daar, ik neem dan waar, dan ben ik gewoon niet alert en dan kom ik daar. Op het moment dat ik me realiseer dat ik aan het dromen ben, dan kom ik weer terug. En
ja, dan val je dus in je voorkeursdroom terug. Zie dat al die standpunten betrekkelijk zijn. Maak niet eentje absoluut. Het standpunt in het fysieke lichaam, dat wordt heel gemakkelijk absoluut gezien. Dat is de basis waarop je de rest allemaal interpreteert. Bijvoorbeeld die andere standpunt, oh, dat is alleen maar een kwestie van voorstelling, van denken.
En nu zeg je dus eigenlijk, je kan bewust verschillende standpunten innemen.
Nou, dat heb ik ook gesuggereerd en ik denk dat dat toch voor de hand ligt, dat is toch duidelijk. Je kunt toch gewoon gaan denken aan nu, aan thuis.
Ja.
Dat het zo levendig is dat je daar van het ene ruimte naar de andere loopt en je voelt de deurkruk en je ziet door het raam en je voelt de ruit enzovoorts. Dat zijn steeds weer daar blijkbaar ook standpunten van jezelf, van waaruit je een bepaalde werkelijkheid ziet. Een bepaald perspectief. Nou, die perspectieven die wisselen toch voortdurend. Alleen, het is iets ijler dan in het fysieke. En daarom is het fysieke een voorkeursdroom. Maar dat andere, dat is ook hetzelfde. Want het zijn standpunten en wanneer je daar bewust van wordt, dan zie je dus die betrekkelijkheid van al die standpunten. Namelijk, ze zijn geconditioneerd. Geconditioneerd door een lichamelijke situatie. Lichamelijke eigenschappen. En dat geldt zelfs voor dat hele ijle standpunt van het bewustzijn op een bepaalde plaats.
Dat is ook een droom.
Ga maar kijken. Je gaat terug. Dus niet alleen hier blijven zitten en zeggen, oh nou ja, ik kan dat me wel voorstellen. Nee, je gaat letterlijk, ga je een beetje zo naar achteren boven. En je gaat terugkijken en je ziet hier de hele kring zitten en je ziet jezelf zitten. En nou, oké. Heel veel van die condities zijn verdwenen. Omdat het een veel ijler standpunt is en je bent achteruit gegaan en je hebt heel veel van die lichamelijke condities achtergelaten, daar ter plekke. Het verschijnsel die je nu ziet, dat is dat losmaken van het specifieke standpunt. En dan zie je ook de neiging van dat betrekkelijke standpuntje ook overal naar andere standpunten over te switchen. Maar hoe zit het dan met jezelf als getuige waarnemen? Dat kun je dus alleen maar bekijken wanneer je er werkelijk aanwezig bent. Daar zal dus ook een hele grote helderheid van bewustzijn, zelfbewustzijn moeten zijn. Ik zei al, dat vraagt wel iets. Het vraagt dus dat alle traagheid, alle dufheid verdwijnt. Dat onwetendheid verdwijnt. Om op dat niveau helder te blijven, dat vraagt wel wat. Ik zei al, alle traagheid en dufheid zal moeten verdwijnen. Want het is daar een hele ijle en subtiele sfeer. Dat vraagt een geweldig grote alertheid.
Je zegt, het is daar een hele ijle subtiele sfeer?
Dat ja, wanneer je daar op dat plekje bent van de getuige, de waarnemer, het getuige bewustzijn. Als je daar wat naartoe gaat in die ijlte, dan zijn er dus steeds minder vaste vormen voor je. De sfeer wordt steeds ijler en leger. De meeste mensen zijn dan geneigd om te zeggen, nou ja, er is niks, dit is een situatie waarin ik ga slapen. Het vraagt dus een grote alertheid om daar helder te zijn. Vergelijk het maar met bewust te worden van je droom. Bewust te worden van de droomloze slaap. Er zal een ontzettende grote helderheid moeten zijn, een zuivere helderheid, en toch totaal ontspannen. Wil dat duidelijk zijn in de eigen zijnservaring? Grotere ijlte ontstaat, nogmaals, de meeste mensen die associëren dat met de slaap.
En hoe bereik je die helderheid, die alertheid?
En daar moet je zelf maar eens een keer naar kijken. Wat die condities zijn om helder te blijven. Terwijl verder alles heel stil is. Maar dit zijn werkelijk de beginselen, hoor. De eerste stappen. Maar elke stap zal volledig doorgemaakt moeten worden, zodat voor de volgende stap er een grote stabiliteit is in de nieuwe situatie. Natuurlijk, wanneer je dingen hoort en leest, dan zijn er natuurlijk allerlei herkenningen wel. Maar wanneer het ook niet helder, stabiel is, herkend op al die verschillende niveaus, blijft vaag en instabiel. De meesten die vinden natuurlijk, die hier zitten sowieso, en die Advaita-benadering de moeite waard. Maar ga eens kijken wat die werkelijk inhoudt. De droom van onwetendheid die blijft heel gemakkelijk voortbestaan. Betekent het wanneer je daaruit wakker wordt? Wat betekent het allereerst al die eerste stap dat je terugkeert tot het standpunt van getuigenbewustzijn? Dat je werkelijk de identificaties met het lichamelijke leven loslaat? Zie je hoe dat werkt? Wanneer die onwetendheid toch doorgaat, dan is er toch helemaal geen verschil met andere mensen die ook een beetje goed en plezierig proberen te leven. De een gaat naar fitness en de andere naar satsang. Wanneer het werkelijk gaat om een bevrijdingsweg, dan vraagt het dat alles. Dat is al het geval bij die eerste stap om een klein beetje afstand te nemen ten aanzien van die primaire identificatie. We zullen maar niet naar de tweede stap gaan. Want dat is het loslaten van dat standpunt van je getuigenbewustzijn. Probeer eens op een stabiele wijze te blijven op dat punt van de waarneming. Dat betekent dus dat je al die gebeurtenissen in dat leventje daar wel waarneemt, maar je laat het vanzelf gaan. Die stroom die mag vanzelf doorgaan. En je kijkt ernaar. Kun je blijven kijken naar dat leventje? Onder alle omstandigheden. Ook wanneer het dieper zittende gevoelsmatige zaken betreft. Juist wat die meer emotioneel geladen zaken betreft. Je ziet hoe gemakkelijk je daar toch dingen meeneemt naar de plaats van jezelf als getuige. Of wanneer het wel wat voor je blijft, hoe gemakkelijk je toch daar nog mee geïdentificeerd blijft.
Als ik zeg van, ik neem mijn voet bijvoorbeeld waar, van binnenuit, ik voel de aanwezigheid van mijn voet, dan kan ik zeggen van welk standpunt uit neem ik dat waar? En dat wordt dan ook weer waargenomen.
Juist. Maar niet.
En dat is niet meer vanuit het standpunt, het eerste standpunt
nee.
Gezien.
Maar dan
krijg
je
kan
dus
dat niet lokaliseren, waar dat dan wel is.
Nee, dat hoeft niet ergens dat je zegt, oh, dit zit. Maar wel voor jezelf. Het wordt waargenomen, zeg je. Door wie wordt het waargenomen?
Ja,
door jezelf. Niemand anders. Voor zover je zegt, hey, dit wordt waargenomen. Die voet, het opmerken daarvan. Vanuit een perspectief, bijvoorbeeld van het hoofd, moet je kijken naar het perspectief. Gewoon eens perspectief leren. Want dan krijg je altijd die lijnen die ergens in de verte bij elkaar komen, maar een andere tekening moet je daar overheen leggen, namelijk dat alle lijnen samenkomen op het punt van jezelf, op je eigen standpunt.
En dat eigen standpunt, dat wordt toch ook waargenomen?
Okay.
Dan is er toch geen standpunt meer.
Juist, dat is iets wat ik zeg. Dan heb je namelijk een nieuw standpunt.
Dat is dus ook een standpunt.
Ga maar kijken. Als jij
je... Is er dan geen punt van waarneming meer waarin je niet kan zeggen dat het een standpunt is?
Als je goed bewust bent van jezelf als waarnemer, dan is dat een standpunt.
Op een gegeven moment is het alleen maar het woord geweten.
Ja, ga eens verder kijken, hoe zit dat dan? Het woord geweten. Hoe wordt het geweten? Er zit een perspectief in.
Het is alleen maar bewustzijn van dan.
Ja. Maar hoe zit het dan met dat bewustzijn? Bewustzijn van dat.
Ja.
Er zit een perspectief in. In de perspectieftekening komt alles samen in jezelf als bewustzijn. Je ziet het schouwspel. Van deze kant, niet van die andere kant. Hier zit je als bewustzijn, niet daar. Op een bepaalde plaats, een bepaald standpunt. Word bewust van die situatie van jezelf als getuige bewustzijn. Je kan zeggen, ik ben getuige bewustzijn vanuit mijn hoofdstandpunt. En dan kijk ik naar beneden toe en zeg, oh ja, daar zit mijn voet en daar doet het pijn. Niet vanuit een standpunt hieronder en je kijkt naar boven toe. Nee, vanuit een blijkbare standpunt vanuit jou. Ja, dat geldt ook je hele lichamelijke situatie, de verdere situatie. Voor zover daar een weten van is, is het een weten vanuit een bepaald perspectief. Er is een bepaald schouwspel vanuit een bepaald standpunt.
En op het moment dat er alleen maar die sensatie is van iets, of dat kun je met muziek ook hebben, dat er niet meer iemand is die het hoort, maar dat er alleen maar het luisteren is, of alleen maar de muziek.
Voor zover er luisteren is, is er weer een standpunt. Wanneer je 100% de muziek wordt, dan is het anders.
Dat bedoel ik.
Maar dat is een hele andere situatie. Dan ben je namelijk helemaal de muziek.
Ja.
Dan heb je dat standpunt verlaten en dan ben je helemaal de muziek. Wanneer je werkelijk het standpunt van de getuige kunt loslaten, wat dan?
Dan is er maar één ervaring.
Ja, dan ben je alles. Zonder ergens nog een voorkeursstandpunt. Wat betekent dat? Je laat het laatste standpunt los. Dat zelfzijn wat daar nog gelokaliseerd is, breekt open. En het wordt universeel. Als standpunt.
Maar zelfs als er dat totale samensmelten is, waarin er geen standpunt meer is, dan wordt dat toch ook geweten?
Ja. Het is een intern bewustzijn.
Maar daar zijn dan toch ook twee dingen?
Daar zijn geen twee dingen meer. Waarom niet?
Anders kan het toch nooit geweten worden?
Je ziet hoe jij weer zit te construeren. Wanneer je nou werkelijk eens een keer samenvalt met muziek,
ja,
dan ben je die sfeer van muziek.
Ja.
Met alle noten. En meteen zit daarin, in die zijnswijze van dat te zijn, zit intern ook nog het weten. En het is niet iets aparts.
Is dat niet gewoon het geheugen dan?
Zie je daar ergens geheugen?
Ja, want het wordt herinnerd.
Wordt er iets herinnerd? Dan zit je weer op een bepaald standpunt.
Ja, dat is waar.
Van Mark, en die zegt, nou, ik heb het eerder gehoord en ik weet hoe het verder gaat en ik herinner me iets. Dus dan ga je er niet helemaal in op.
Nee, ik bedoel echt achteraf, als het gebeurd is.
Ja, maar dan is het toch ook een duidelijke reconstructie.
Ja, dat is duidelijk.
Ja, daar hebben we het niet over. We hebben het over de situatie zelf.
Ja.
In de muziek gaat het vrij makkelijk, omdat daar niet zulke duidelijke ruimtelijke vaste structuren zijn waar je ergens kunt vestigen en zegt, oh, van dit standpunt uit ga ik weer luisteren. Het is al vanuit zichzelf helemaal vloeiend, ijl. Wanneer je daarin opgaat, dan maak je zelf die energetische bewegingen. Dan ben je die muziek. Hoog en laag. Wanneer je die situatie aanhoudt, wanneer ook iets anders verschijnt. Bijvoorbeeld weer het orkest en de dirigent. Kan het dan ook zo blijven? Dan ben je de dirigent bij het orkest. Je bent het zelf. Dat betekent ook wanneer weer andere dingen verschijnen, dus dan heb je al die mogelijkheden van standpunten. Maar ook de mogelijkheid van het zijn van alle standpunten tegelijkertijd. Want je bent hetzelfde van iedereen en van alles. Net zo goed als dat van de symfonie. Je bent alle tonen. Elke toon heeft een bepaalde kwaliteit, maar zelf zit je erin. Je hebt zelf die kwaliteit. Als een muzikus niet zit in die toon, dan is het iets dus afstandelijks en dan maakt hij die toon. Wanneer de muzikus er helemaal in zit, dan is het geen techniek, dan is het ook niet iets wat hij maakt, dan is het iets wat ontstaat vanzelf, totaal spontaan. Dat geldt dus voor alles. Zo'n magnolia-knop die open gaat. Je bent het zelf van die bloem. Je bent zelf van de anderen. Voor zover er weer een perspectief ontstaat, wat voor perspectief dan ook, bijvoorbeeld van die bloem die zich opent voor het zonlicht. Het is een bepaald standpunt, maar het is niet meer exclusief. Wanneer het opengekomen is vanuit die getuigen, is het opengebroken, is het gestrooid tot in het oneindige, dat zelf zijn van je. Dus overal heb je je centrum. Overal heb je je centrum. Ben je jezelf. Samengevallen met het zelf van alles en iedereen. Maar je kunt het ook op het spoor komen wanneer die lijn volgt die ik eerst heb aangegeven. Dat je al ervaart dat je al talloze standpunten gedurende de dag inneemt. Al die standpunten bij tegelijkertijd. Is er niet meer een afstandelijk bewustzijn, maar er is een intern bewustzijn. Universeel. Ik hoop dat de radicaliteit van dit geheel, dat dat duidelijk is. Zijn er genoeg mensen die, denk al in een eerdere fase van, nou weten we het wel. Blijf hier maar bij deze stap, maar ik hoop dat daar iets van begrepen wordt. Is dat het van duidelijk zijn?
Als ik de bewuste identificatie loslaat, zeg maar, dus ik laat de beelden gewoon verschijnen zoals ze komen, dan, dan doe ik dus ook niks meer. Dan ben ik ook niet meer precies bewust of ik nog wel geïdentificeerd ben ergens mee, of wat mijn perspectief is. Dan merk ik dat ik een soort passiviteit krijg, zoiets.
Natuurlijk, er is een passiviteit van het beschouwen.
Ja. lijkt het een soort droom eigenlijk, hè? Dus dingen komen op, gaan weer.
Ja, ja. Maar daar gaat het wel door, zolang het doorgaat.
Maar dan ben ik helemaal niet meer bezig met perspectief of verstaan.
Nou, het is dus van groot belang om in ieder geval de eigen situatie weer opnieuw bewust te worden. Nou, ik zit te kijken naar het schouwspel.
Ja, dat verlies ik dan, bedoel ik.
Ja, probeer dan toch steeds
weer
opnieuw.
Of zo, hè?
Ja. Probeer toch steeds weer opnieuw helder te blijven erin.
Een soort trekkracht om met die beelden mee te gaan.
Ja. Hoeveel is het goed om eens een keer zo'n 10-daagse Vipassana mee te doen? Want dan ben je voortdurend bezig met het schouwspel. Oh ja, dat en dat en dat verschijnt. En benoem het maar en blijf maar op het standpunt van het toeschouwen. En dat dan maar een keer langere tijd volhouden. En natuurlijk al die andere dingen, die neigingen enzovoort, die komen er vanzelf wel weer op. Maar dat merk je wel, maar goed, dan zit je ervoor om toch steeds weer opnieuw de zaak bewust te worden en te herstellen.
Is dat niet een beetje in tegenspraak met Advaita, dat je dus eigenlijk zelf niks doet? Dat je dus,
jawel, maar dat is in een fase waarin dat uiteindelijke als besef heel duidelijk is. Wanneer je dat in een vroege fase doet, en dan zeg je, ja, ik hoef niks te doen. Ja, ik vind het allemaal best. Maar of er werkelijk wat gebeurt in dit leven of daarna, nou, dat is maar echt raar.
Wanneer je... Dat is een stappenplan, hè, eigenlijk.
Nou, in het begin is het inderdaad, net wat ik zei, is het totale toewijding. En wanneer dat er niet is, dan kun je wel zeggen, ja, ik hoef niks te doen. Ja, je blijft voortsuffen. De Advaita-benadering, net zo. Ik heb het wel vergeleken met een raket. Wil je loskomen van de aarde? Ja, dan moet er eerst ontzettend veel geïnvesteerd worden. Als op het punt van no return kun je zeggen, oké, er hoeft niks gedaan te worden. Natuurlijk, wanneer het helemaal spontaan gaat, prachtig. Maar wees bewust ten aanzien van al die blinde vlekken die je hebt. En die onwetendheid die er nog is. Het is ook een trucje van het ego, hoor, om... dat soort dingen aan te halen. Van, oh gelukkig, hier hoef ik niks te doen. Ik kan hier rustig blijven zitten. Nee, het is het hogere zelf zijn wat op een gegeven ogenblik zich gaat manifesteren. Ook al op inzichtsniveau. Wanneer dat helder wordt, op inzichtsniveau, oh, dat... Dat is een grote alertheid. Ja, moet je kijken. Dan gaat het allemaal vanzelf. Maar je zult er wel in die sfeer van die hoge alertheid van het inzicht moeten blijven. En wanneer je merkt dat het niet zo is, ja, dan zal het toch... weer een grotere toewijding moeten zijn. Maar goed, dat houdt dus in het totale bestaan. Het totale bestaan, dat staat op het spel. Wanneer het werkelijk, alleen om nog even dat beeld van een raket eventjes te nemen. Wil je werkelijk zo loskomen van de aarde, nou dan zul je alles moeten investeren. Alles. In de hardware en in de software. Maar natuurlijk ook in het lichaam, wanneer daar een stuk dufheid zit die gewoon zegt, nou nee, ik ben zo slaperig, ik zit te knikkenbollen. Nou, wat doe je dan wanneer je zegt, ik wil wel verder? Ja, zorg dat je uitgeslapen bent. Heel simpel. En als het lichaam verder wat duf is enzovoorts, nou, doe wat lichaamswerk op een of andere manier. Zeg, nou is het dat? Nee, dat is het niet, maar het is wel een bepaalde basis, want je zult op alle niveaus alles moeten investeren. Anders dan zie je dat het fout gaat. Als het niet vanzelf gaat, nou, dan zal het moeten gebeuren. Natuurlijk, op een gegeven ogenblik zal het vanzelf moeten gaan. Wanneer dat zo is, dan is het ook duidelijk. Die helderheid is er dan. Als het niet zo is, vereist dat toewijding. Honderd procent. Dat het 100% nodig is, dat moet ook wel duidelijk zijn. Want wanneer het 99% is, dan blijft 1% vastzitten. En daarmee de hele zaak van jezelf. Je hebt natuurlijk een stroming. Ook in het hindoeïsme, maar ook in het christendom. Zeggen, oké, ja, nee, dit is allemaal zo moeilijk. We moeten het wel hebben van de genade. Nou ja, gedeeltelijk is dat ook zo. Zelfs dan vraagt het een 100%ige toewijding in het openstaan voor genade. En als het 50% is, dan zeg je, nou, ik ga gewoon mijn eigen gang en ik laat alles zo lekker doorrommelen. En ik hoop toch een beetje op genade. Ja, zo gaat het toch vaak?
Ja, er wordt ook gezegd dat het juist je ego zou versterken als je zoveel moeite doet.
Ja, daar zul je dus inderdaad voor moeten oppassen. Dat is zo. Maar ook al begin je vanuit een ego-standpunt, wanneer de goede richting uitgaat, dan zie je dus dat dat ego-element steeds minder duidelijk wordt. Dat valt langzamerhand weg. Dus de eerste grote ontploffing en het hele start, nou, laat er maar heel veel ego in zitten. Want ook dat moet helemaal ingezet worden. Natuurlijk de kern van het buitenweg, om het zo maar te noemen, die zit op het punt van de herkenning. De radicaliteit van de herkenning, die zal er moeten zijn. Hoe radicaal het is, hoe zich werkelijk die realisatie verder gaat uitwerken, dat hangt er helemaal vanaf. Als er nog allerlei zaken zitten die nog niet zijn vrijgekomen, waarin je nog vasthoudt, kan er natuurlijk best een stuk herkenning zijn. Maar het is de vraag of die herkenning sterk genoeg is om de zaak helemaal open te breken. Raad er steeds weer opnieuw aan jezelf hoe het zit met jezelf. Waar zit je? Of is er helemaal geen locatie meer? Allemaal duidelijk.
Door die grote vermoeidheid en dan de zwaarte. Het is wel duidelijk. Maar om helemaal los van te komen, duurt wel een aantal jaar. Daarna is het weer weer.
Nee, natuurlijk. Wanneer de zaak eenmaal losgekomen is, ja, dan krijg je dus ook die vrijheid van de condities. Voor zover die vrijheid er niet is en het ook het loskomen niet volledig zich doorzet, ja, dan blijven dus die condities op relatief vlak blijkbaar belangrijk. Tenminste, tot op grote hoogte. Je kan tot op grote hoogte verlicht zijn in je mentale geest. Terwijl gevoelsmatig nog van alles vastzit. Maar goed, dan heb je dus alleen mentaal begrepen.
Ah, dat heb ik niks aan.
En voor de rest blijf je vastzitten.
Ja.
En omgekeerd, wanneer het in het gevoel een beetje los is gekomen, maar in het helderheid van bewustzijn niet, dan is het ook vaak heen en weer gaan in het gevoel van oh, prachtig. En even later is er weer iets anders met het gevoel aan de hand. Maar wanneer het ergens wel vrij is gekomen, op een bepaald punt, oké, blijf daar en laat dan maar ook die andere elementen, andere aspecten, daar nou eens een keertje bij komen. Want open is open. herken je.
Sorry, verstaan.
Wat jij zo naar voren bracht, dat is iets uit eigen ervaring.
Nou, ik heb soms het idee dat mijn ademhaling vrij is geworden. Ik weet niet of dat klopt, maar zo voelt.
Oké.
En ik heb wel zo'n moment gehad dat het leek of het horen vrij.
Dat het?
Het horen
vrij. Ja. Ja, ademhaling.
Momenten, maar ik weet niet of het waar is.
Maar de ademhaling vrij is gekomen.
Mm-hmm. Dus niet afhankelijk van condities dan?
Nou, even die zijnservaring van die volkomen vrije ademhaling. Als die nou echt open is gekomen, gevoel gaat mee. In die totaal vrij en open gekomen adem. Klopt dat?
Nou, zo verwinnen.
Nee, maar...
Dat is wel iets in de adem van gewoon.
Wanneer je zoiets herkent, oh, in de ademhaling komt het open. Wat betekent dat? Dan ga je toch zelf ook open. Dat betekent wanneer het werkelijk daarin openkomt, dat ook die andere dingen toch allemaal meegaan. En dat er ook het bewustzijn bij kan zijn, zodat het ook nog heel helder vastgesteld wordt. Zo zit het. Net zoals met de muziek en het luisteren. Weer daar helemaal eens vrijgekomen. Dan is er zowel een luisteren op afstand, zodat nergens een specifieke identificatie is, als het totaal samenvallen met het geluid, met de muziek. Als daar de rest ook mee in mee kan gaan. Bijvoorbeeld de bewuste vaststelling. Oh, zo zit het nou eenmaal. Dit is het. Totaal vrij. Helemaal open. Nergens aan vastzitten. Zelfs niet aan datgene wat dan gehoord wordt. En toch dat alles zijn. Prachtig. Maar dan moet je niet weer terugkrabbelen wanneer het muziekstuk is afgelopen. Schopenhauer was een grote pessimist. Hij zat altijd klaar. Hè? Maar hij had ook wel van alles te zeggen over de kunsten. Maar de muziek vond hij inderdaad de hoogste kunst. En juist omdat hij daarin een opening zag om uit het lijden, eventjes uit het lijden te ontsnappen. Maar ja, dat was dan maar eventjes. Nee, ook op de Advaita weg. Het gaat zoals het gaat. Maar als je beseft dat je kern vrij is, is er op elk niveau een stuk vrijheid. Namelijk voor zover je jezelf bent.